Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. We willen vanmiddag beginnen met het lezen van een gedeelte uit de schrift. En dit keer uit Matteüs 3. Een van de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Matteüs 3. Vanaf vers 1 waar wij lezen. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wang in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemel zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover. En dat is dan voor het eerst in het Nieuwe Testament dat we lezen over het optreden van deze bekende figuur in de Bijbelse geschiedenis, Johannes de Doper. De man die zo genoemd wordt omdat het de beste beschrijving is van wat hij eigenlijk deed. Natuurlijk, hij was een profeet, was een prediker. We zouden hem evangelist kunnen noemen, maar hij wordt genoemd de doper, omdat hij als eerste eigenlijk deze doop praktiseerde. Het is zo, ik heb daar lang geleden wel eens eerder over gesproken, maar het is zo dat deze doop die hier werd toegepast door Johannes dan ook in de Bijbel genoemd wordt, de doop van Johannes, omdat het een andere doop is dan die we in het Oude Testament tegenkomen. Wel, sommige komen in het Oude Testament helemaal geen doop tegen natuurlijk. Maar niettemin, ook in het Oude Testament is sprake van doop. Al noemen we dat soms ook met een ander woord. We noemen dat soms ook wassingen. Maar als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, wordt het ook doop genoemd. Maar de essentie is dat de doop in het Oude Testament in feite wordt toegepast door de persoon in kwestie zelf, door de dopeling. Met andere woorden, wanneer we doop zien als een reiniging, en dat is het in elk geval, dan was het dus zo dat iemand die gedoopt werd zichzelf diende te reinigen. Een dergelijke doop bestaat tot vandaag aan de dag nog in het Jodendom. In de meeste grappen over dit soort onderwerpen wordt ervan uitgegaan dat dopen iets specifiek christelijks is en dat besnijdenis iets specifiek is van het Jodendom. Maar dat is een beetje een misverstand, want het Jodendom kent wel degelijk de doop. Maar goed, ik zal daar niet verder op ingaan. Het bijzondere van die doop, die oud-testamentische doop of wassing, is dat men het zelf moest doen. Men moest zichzelf dopen, moest zichzelf reinigen door het waterbad, omdat het een uitbeelding is van een leven onder de wet. Maar het bijzondere is dat wij onder het nieuwe verbond, en dus in het Nieuwe Testament, een doop kennen die niet genoemd wordt naar het Oude Testament, die terugverwijst naar oud-testamentische rituele wassingen, maar hij wordt genoemd bij de naam van degene die hem voor het eerst introduceerde. En vandaar dat we kennen de doop van Johannes, en andersom kennen we Johannes als die man van die doop. En dus heet hij Johannes de Doper. En het bijzondere van die doop is dat hij wordt toegepast. De prediking is er nog steeds: bekeert u en laat u dopen. En dat laten dopen, wel, dat is specifiek het kenmerk van het nieuwe verbond, waarbij men immers zich met God laat verzoenen, zoals 2 Korinthe 5 dat zegt. Laat u met God verzoenen, bekeert u en laat u dopen. Laat uw zonde afwassen, enzovoort. De gedachte daarbij is dat dat wat een mens zelf niet kan, zoals ook duidelijk blijkt wanneer hij onder de wet leeft, dat wat een mens zelf niet kan onder het oude verbond, dat wordt voor hem gedaan door een ander. Uitgebeeld doordat hij gedoopt wordt door een ander, doet er niet toe door wie, maar in ieder geval, uiteindelijk spreekt het erover dat een mens gerechtvaardigd wordt voor God, niet door zichzelf, niet door de werken der wet, niet door zijn eigen streven of zijn goede bedoelingen zelfs, maar hij wordt gereinigd voor God door de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk is het God zelf dus die de wereld met zich verzoent. Dat staat in 2 Korinthe 5. Laat u, wij bidden u van Christus wegen, zegt Paulus daar, laat u met God verzoenen. Niet zie dat je verzoend wordt of zie dat je je verzoent, nee, laat u met God verzoenen. En de opdracht en de prediking is ook altijd, of de uitnodiging is ook altijd, bekeert u en laat u dopen. Vandaar deze Johannes, de doper, hij diende de doop toe aan anderen. Hij zegt niet, je moet zien dat je je zonde aanvast, of je moet je ritueel reinigen of iets dergelijks. Een instelling die volledig in overeenstemming zou zijn met bepaalde delen van het Oude Testament, delen van de wet dus. Maar in tegendeel, hij nodigde de mensen uit om zich te laten dopen, in principe door hemzelf. Maar wij weten trouwens dat ook hij dat niet zelf deed, al wat gebeurde het wel op zijn uitnodiging. Maar hij liet het ook doen door anderen. Dat doet er ook niet toe. Hij liet dopen door zijn discipelen. Later staat iets dergelijks van de Heer Jezus, dat ook hij doopte. Maar meer speciaal staat er dan dat ook hij het niet zelf deed, maar zijn discipelen deden het namens hem. Wie het doet, maakt ook helemaal niks uit. Maar dat het gebeurd wordt door een ander, dat men zich dus laat dopen, dat is van het grootste belang, omdat het van belang is ook voor de betekenis hiervan. Dat is het grootste verschil ook tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven. Dat is de wet. Doe dit en gij zult leven. En het nieuwe verbond zegt, wel, het is openbaar dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Dat wil zeggen, een mens kan deze dingen niet doen. En dus is de uitnodiging, laat u met God verzoenen. Als de mens dan van zichzelf niet gerechtvaardigd kan worden, en door zichzelf niet gerechtvaardigd kan worden, is er één andere weg open die God ook uitdrukkelijk aan ons heeft bekendgemaakt in het evangelie. En dat is dat wij de rechtvaardigheid Gods kunnen ontvangen. Want die rechtvaardigheid Gods is door Jezus Christus tot ons gekomen. En onze verzoening wordt dus tot stand gebracht, niet door onszelf, maar door een ander. Men laat het doen. En ik weet, er is heel wat discussie over gaande, altijd al jarenlang, zover als ik het een beetje volg, hoor ik die discussie, dat men zegt, maar dit is een gevaarlijke boodschap, dat je je moet laten verzoenen met God, en dat je eigen werk er niets toe kunnen bijdragen om met God verzoend te raken. En toch mag dat een gevaarlijke boodschap zijn, het maakt mij niet uit of dat gevaarlijk is of niet. Het gaat erom of het een Bijbelse boodschap is of niet. En u dient zich goed te realiseren dat wanneer wij als gelovigen het evangelie brengen aan zondaren, kortom, aan een gewoon mens, dan hebben we maar één boodschap mede te delen. We kunnen niet tegen zo iemand zeggen, bekeer je of doe goed je best of probeer anders te leven of ga voortaan zoveel keer in de week naar de kerk of zo. Het zijn allemaal nuttige dingen overigens, daar gaat het me nou niet om. Maar het gaat erom dat die dingen een mens voor God niet rechtvaardig maken. Men moet namelijk... Wat moet men? Men moet feitelijk een heel ander leven ontvangen, dat is het hele verhaal. Zie, en de enige boodschap die we hebben voor een zondaar is niet dat hij vanaf nu netjes moet gaan leven, want daar is hij dan al te laat mee. Stel dat het hem zou helpen, dan is het te laat. Als hij een zondaar is, als hij in nood zit, dan hebben we maar één boodschap, dat is het ongeacht zijn zonde, God neemt ze weg. Want God rekent, ja wij rekenen niet zo, maar dat doet er niet toe, God rekent zo, God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is wat de schrift leert. En de boodschap die wij in de evangelisatiedienst aan een zondaar voorhouden, is dat hoe groot de zondaar hij ook is, het maakt niks uit, want God rekent zijn geloof, als hij dat heeft, rekent zijn geloof voor rechtvaardigheid. En daarom, ieder die gelooft, wordt gerechtvaardigd. Hoe? Wel, door God uiteraard. Hij is degene die ons met zich verzoent. Op grond van geloof. En ik moet er meteen bij vertellen dat diezelfde boodschap geen steek verandert als daarna de Bijbel geopend wordt voor het front niet van ongelovigen, maar voor gelovigen. Het betekent dus, als we, stel dat we hier waren met uitsluitend wedergeboren mensen, met oprechte gelovigen, dan is de boodschap nog steeds dezelfde. Hoe groot de zondaar je ook bent, God vergeeft je zonden op grond van geloof. Er verandert daarna niks. Er is een misverstand over ontstaan, heb ik begrepen. He? Maar er verandert daarna niks. Dat blijft altijd zo, gelukkig wel. De reden dat wij inderdaad verlost en vrij zijn als gelovigen, dat is omdat wij weten dat God ons geloof rekent tot gerechtigheid. En dat wij weten dat we leven vanuit de vergeving van zonde. Wij hebben dat ontvangen. En zelfs leert de schrift ons dat we niet alleen eenmaal eens gereinigd zijn door de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus, maar dat we ook daarna en sindsdien gereinigd worden door het werk wat onze Heer Jezus Christus als hoge priester nu ook vandaag voor ons doet. Een gevaarlijke leer, ja, voor de Satan wel. Voor ons niet, integendeel, want wij hebben er rust in gevonden. En bovendien, het doet er niet toe of het gevaarlijk is of niet. Het gaat er maar om of het Bijbels is of niet. En of daarna het gevaarlijk is of niet, dat is niet voor onze verantwoordelijkheid, maar die van God zelf. Dat is een eerlijke zaak. Dat is ook voor iedereen duidelijk te begrijpen. Want het is deze oproep tot geloof, en dus ook een oproep tot bekering, die gepredikt wordt door Johannes de Doper. En dan moet u eens kijken wat er zo allemaal van staat. In de eerste plaats staat er maar gewoon, in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Ik denk altijd, wat moest die man daar? Wij gaan altijd, als we gaan evangeliseren, dan gaan we naar, we gingen ook weer naartoe, naar Hoog Katerijnen in Utrecht. Hè? Wat lachen jullie nou? Nou ja, goed. Maar bijvoorbeeld naar Hoog Katerijnen. Want daar lopen zoveel mensen, daar zullen dus ook wel veel zondaren zijn. Het was trouwens ook duidelijk te zien. Hè? Dat zegt niks, want het zijn allemaal zondaren die er langskomen. Dus dat is niks discriminerends aan. Maar er waren daar zondaren, dan ga je daar naartoe, daar het evangelie brengen. En natuurlijk, dat is een goede methode, er zijn veel mensen daar. En toch... Wat zien we hier? Hebben deze Johannes de Doper, die is eentje, gaat naar de woestijn, staat in de woestijn te prediken. En wat blijkt? Wel, ik denk niet dat er veel mensen wonen in de woestijn, maar wat er gebeurd is, dat mensen hem toch vinden. En dat diegenen die in nood zitten, Die mensen die gebukt gaan onder hun zonde, zal ik maar zeggen. Hè? Dat die toch wisten waar ze wezen moesten en toch terechtkwamen bij deze Johannes de Doper. En hij doopte hen. Niet op een druk punt van de stad, niet in een speciale samenkomst, niet in een speciale actie. Het hoeft al, wij doen dat ook allemaal, die dingen, maar het hoeft allemaal niet, hoor. En Johannes deed het ook niet. Hij deed het gewoon buiten in de woestijn. Waar je mag aannemen dat er maar weinig mensen zijn. Maar het voordeel ervan is dat diegenen die daar komen ook inderdaad geïnteresseerd zijn. En dat was een hoogkaterijn, dat dacht ik ook wel eens anders. Want dan moest je nogal wat doen om de aandacht van de voorbijganger te trekken. Of men is niet geïnteresseerd, men komt daar ook niet voor. Op die plaats. Je gaat niet naar hoogkaterijn als je last hebt van je zonden, immers. Nee, dat is toch logisch, hè? Dat wil niet zeggen dat het niet werkt of geen effect zou hebben. Maar u moet goed beseffen dat daar het werk van God niet van afhankelijk is. Ik zou aan u best eens willen vragen, waar hebt u de Heer gevonden? Hoe kwam dat zo? Er kunnen zoveel omstandigheden zijn. En soms weten we het zelf niet eens. Het punt is gewoon dat waar mensen in nood zijn, dat waar mensen zoekende zijn, daar zullen zij ook vinden. Om de eenvoudige reden dat het woord van God dat zegt. En begrijpt u, zo'n verhaal dat iemand in de woestijn ergens staat te prediken, alleen voor het zand zal ik maar zeggen, dat lekt gauw genoeg uit. Maar de mensen die geïnteresseerd zijn gaan er dan wel naartoe. Zo werkt zoiets. En dat niet alleen, want ik sta er niet bij stil om de dingen aan elkaar te relativeren of om ze belachelijk te maken, maar om u te wijzen op het fundamentele verschijnsel dat wanneer wij geïnteresseerd zijn in de waarheid en wanneer wij geïnteresseerd zijn in het evangelie, dan zal het in de praktijk altijd zo zijn dat we hebben uit te gaan naar een plaats waar normaal onze maatschappij niet komt. Dat wil zeggen, we komen dan ergens buiten onze oude menselijke wereld, een denkwereld, een maatschappij en cultuur te staan, opdat wij buiten in de woestijn de Heer zouden vinden. Want overdrachtelijk gezien is het in elk geval waar dat zolang wij als mensen gehecht zijn aan ons oude leven, aan onze oude mens, aan onze eigen familie zal ik maar zeggen, onze eigen tradities en cultuur of onze eigen filosofie of hoe dat maar heten mag. Wel, als dat zo is, zullen we nooit komen tot de Heer Jezus. Omdat Hij per definitie degene is die buiten staat. We hebben het niet zo lang geleden op deze plaats gelezen. Dat van de Heer staat dat Hij de goede herder is en Hij zegt, en ik ken mijn schapen en ik roep ze bij name en ik leid ze uit. Ja, dat is wat die herder doet. Als de Heer uw herder is, leidt Hij u uit. Als u een herder zoekt, als u de goede herder zoekt, wel er is er een, maar Hij leidt u uit. En als u niet bereid bent uitgeleid te worden, wel, dan zult u de waarheid nooit vinden. En dat is wat hier aan de hand is. Deze Johannes de Doper staat niet voor niks in de woestijn. Dat is niet omdat er zoveel mensen zijn, maar omdat een mens primair bereid moet zijn een weg te gaan alleen, uitgaan, zoals van Abraham staat, uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis, opdat hij in plaats daarvan een andere wereld, een ander land en zelfs een andere erfenis zou ontvangen. Dat is het principe wat geldt voor iedereen die het eigendom des Heer is. Dat is een principe wat gold voor Abraham. Dat is een principe wat later gold voor Jacob, zal ik maar zeggen. En zo kan ik nog een poosje doorgaan, want in ieder geval was het ook waar voor Israël. Het moest uitgaan. En zelfs, velen van u zullen dat weten, zelfs als in de toekomst Israël als volk verlost zal worden bij de wederkomst van Christus, is het eerste wat er gebeurt uitgaan uit de stad, uit Jeruzalem, dwars door de gescheurde olijfberg naar de woestijn. Diezelfde woestijn dus, waar Johannes de Doper ooit stond te prediken. Nou, daar gaat het om. Men moet uitgaan. En dat is het hele verhaal. Er staat dus dat Johannes predikt in de woestijn van Judea en predikte, bekeert u. Bekeert u, dat betekent wat het letterlijk betekent, namelijk dat men zich zou omkeren, dat men zou terugkeren namelijk tot de Heere. Dat is de volle uitdrukking. Bekeert u toch tot de Heere. Dat is altijd de oproep in het Oude Testament. Terugkeren tot die God die Israël in de tijd verlost had uit Egypte. God die hen geleid had ook door de woestijn en gebracht had in het land, in het beloofde land. En de zaak is dat als een individuele Israëliet eveneens naar zo'n beloofde land wilde, dan zou hij opnieuw zijn land moeten verlaten, met de Heer gaan in de woestijn, om door de Heer, door de woestijn geleid te worden naar het beloofde land. Wel, dat is typologie, dat weet ik, maar dat is nu eenmaal het Bijbelse principe. Hetzelfde beginsel wordt ook toegepast op de gelovigen van vandaag. Ja, dat weten wij niet meer, maar vroeger zongen we dat lied altijd uit de bundel. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Was dat voor uw tijd? He? Lied 232, staan in C. He? Waarheen, pelgrim, ja, wij leerden dat op de blokfluitvereniging vroeger. Dan ziet u hoe wijdverbreid dat was, hoe bekend dat was. Men wist onderweg te zijn vanuit een oude wereld, maar men was in ieder geval in de woestijnen, was onderweg naar het beloofde land. En om dat te checken, werd aan elkaar gevraagd, waarheen zijn we eigenlijk onderweg? We zijn wel zo mooi samen onderweg, maar de vraag is natuurlijk, waar naartoe? He? Nou goed, maar die weg begint met het uitgaan uit de legerplaats, zoals het elders in de Bijbel heet. Maar het uitgaan uit het land. Uitgaan zelfs uit het Joodse land, Judea. En het gaan naar de woestijn. En daar wordt de prediking tot hen gericht. Bekeert u, keert u toch tot de Heere, want daar gaat het om. Opdat diezelfde Heer, die zich onder die naam bekend maakte, diezelfde Heer die onder die naam ook zijn volk ooit uitleidde uit Egypte naar de woestijn, opdat diezelfde Heer andermaal de gelovigen uit Israël zou leiden naar hun beloofde land. Hoe en wanneer en waar dan ook, daar hebben we het nou even niet over. Het gaat om het principe. En daarom bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wel, als je het koninkrijk der hemelen in wil, zul je een ander koninkrijk moeten verlaten. Dat kan niet missen. Men zal eruit moeten gaan. Of anders zal het zo zijn dat het koninkrijk waar men zich eerst in bevindt zal opgeheven worden. Maar in beide gevallen loopt het erop uit dat men dat koninkrijk zal moeten loslaten. Als je dat koninkrijk der hemelen wil, als je dat wil beërven, zul je een ander koninkrijk moeten loslaten. De duidelijkste manier om dat te doen is uitgaan in de woestijn. De herder volgen die de schapen brengt in die schaapskooi, weet je wel. Hij leidt ze uit en hij brengt ze uiteraard in die schaapskooi, waar vele profeten trouwens ook nog van spreken ook. Maar goed, daar ga ik verder niet over hebben. Maar ik hoop dat het principe duidelijk is. Hier wordt gepredikt het koninkrijk der hemelen. Maar je kunt alleen deel krijgen aan het koninkrijk der hemelen als je het koninkrijk hier van die aarde, zal ik maar zeggen, het koninkrijk van die oude mens, bent kwijtgeraakt of bent uitgegaan, of de wanneer het koninkrijk hier op aarde is opgeheven. En in de toekomst zal zich datzelfde principe ook voordoen aan Israël wanneer het tot bekering komt. Want ook de tegenwoordige ongelovige Joodse staat zal vernietigd worden, zal losgelaten moeten worden, opdat de Messias zelf een andere staat, zelfs een Joodse, zou oprichten. Dat is profetie, maar het is precies hetzelfde verhaal. En hetzelfde geldt voor ons vandaag aan de dag. Bekeert u, keer terug tot de Heere, want zijn koninkrijk is nabijgekomen. En wie zich niet keert tot die Heer, zal ook nooit deel hebben uiteraard aan zijn koninkrijk. Lijkt me een duidelijke zaak. Dus de Heer komt naar Israël om uit te leiden uit Egypte en te brengen naar het beloofde land. Dan moet duidelijk zijn dat diegenen die niet meegaan uit Egypte, zullen ook nooit in het beloofde land aankomen. Ze zullen nooit geplaatst worden onder de heerschappij van Christus. Laat staan dat ze in de woestijn deel zouden hebben aan het manna wat uit de hemel nederdaalt en uit het water wat uit de rots komt enzovoorts. Men zal mee moeten gaan of niet. En de prediking van dat het koninkrijk der hemel nabij gekomen is, dient tot niets als het niet gepaard gaat met de oproep om toch vooral land, maatschap, vadershuis te verlaten, uitgaan buiten de lege plaats naar de woestijn, want in die woestijn zou dat koninkrijk van de Messias beginnen. Van de week nog ergens uitgebreid staan lezen uit de oud-testamentische profetieën. Dat steeds opnieuw staat dat als Israël tot bekering komt en als de Heer zelf zijn zichtbare koninkrijk over Israël zal oprichten in de toekomst, dat dat gebeurt in de woestijn en vanuit de woestijn. Waarna hij uiteraard zijn onderdanen, de gelovigen dus, zal brengen uit de woestijn opnieuw naar Kanaan, wat opnieuw gebouwd zal worden enzovoorts. Maar het begint in de woestijn. Het volk der overgeblevenen van het zwaard, zegt Jeremia, heeft genade gevonden. In de woestijn, staat erbij. Daar vindt men genade, daar vindt men de Heer, daar is die goede herder, enzovoorts. Dat is waar het hier om gaat. Wel, het koninkrijk is nabij gekomen, maar men zal een ander koninkrijk eerst los moeten laten. Het is bijna dezelfde gedachte als die naar voren gebracht wordt door de Heer in Johannes 3. Als Nicodemus zo ongeveer de vraag stelt van, bent u misschien de Messias? Dan zegt de Heer, Nicodemus, dat maakt niks uit, want als jij niet wederom geboren wordt, zul je het koninkrijk, dit koninkrijk dus, nooit beërven. Want de Heer mag dan de Messias zijn die dus dat koninkrijk der hemelen zou oprichten of brengen, maar indien iemand niet wederom geboren is, zal hij nooit dat koninkrijk binnengaan. Dan mag het nog zo nabij gekomen zijn, maar het moet niet nabij komen, je moet erin. En als de Heer nabij gekomen is, dus daarmee zijn koninkrijk nabij gekomen, maar het dient tot niets als men zich niet bekeert tot die Heer en zich overgeeft aan zijn leidingen, dus aan zijn heerschappij. En al dat getheologiseerd heeft geen enkele zin wanneer men niet komt tot aanvaarding van de Heere Jezus Christus, die koning en hoge priester is volgens het nieuwe verbond. Nou, dan staat er over deze Johannes in vers 3, want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Dat betekent dat zijn optreden in de woestijn niet zomaar een vondst is, maar bovendien in overeenstemming met Gods wil en bovendien in overeenstemming met de profetie. En vervolgens dat deze Johannes in zijn optreden in de woestijn een voorloper is van de Heer Jezus. En dat betekent dat als de Heer aan Israël en aan het volk verschijnt en zich aan hen openbaart, zal het ook zijn inderdaad in de woestijn en buitenslands enzovoorts. Maar goed, dat laat ik maar voor wat het is en dan lees ik verder. Er staat in vers 4, deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar. Dat wil zeggen, als ik het nou heel vlug zeg, dan zeg ik Johannes was vermomd als een kameel. Hoe hij dat met die twee bulten gedaan heeft, weet ik niet, maar dat is in ieder geval de betekenis. Hè? Als je in een kemelsharen mantel optrad, betekent dat hij als het ware de gedaante van een kameel had aangenomen. En een kameel is al sinds de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk de uitbeelding van een mens die is uitgegaan de woestijn in. Die geschikt is, zal ik maar zeggen, ondanks alles om in de woestijn te leven. Dat is het rare van zo'n kameel, hè? Ja. Men zegt, ik heb hem wel eens laten wijsmaken, ik weet het nooit zo precies, maar ik heb hem wel eens laten wijsmaken dat een kameel ook inderdaad een grote voorraad water onderweg meeneemt. Zelf. En dan denk ik, ja, dat is precies een gelovige, hè? Die uit Colossense, die van het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Daar heb je genoeg water, dat is een beeld van het woord immers, heb je genoeg water bij je om te kunnen leven in de woestijn. Zo is het nou eenmaal. En meer van die dingen, maar hoe dan ook, ik ga dat niet verder uitleggen, maar een kameel is een beeld van de gelovige die is uitgegaan en die onderweg is in de woestijn als pelgrim naar het beloofde land. En de details die moet ik een beetje laten liggen. Dus dat laat ik maar. En dan krijgen we een leren gordel waar die hij om heeft, deze Johannes. Wel, dat leer spreekt in elk geval over wedergeboorte, namelijk over opstanding. Leer is immers de huid, oorspronkelijk, van een ander dier. Zie, het komt in de Bijbel nogal eens voor, want wij kennen in de Bijbel Simon de leerlooier. En het had ook iets te maken met wedergeboorte en met Petrus en heidenen die tot geloof kwamen enzovoort. Ik kan het nou niet uitleggen, maar het gaat erom dat de leer de huid is van een ander waarin men zich kleedt. Dat is een beeld van dood en opstanding, een beeld van wedergeboorte. Zie? En wel, dat leer komen we nog een keer tegen, maar dan staat het er niet bij. Daarom zeg ik het nu even. Dat is namelijk als Paulus en Aquila, die man die heette zo. Maar goed, Paulus en Aquila in Korinthe waren, en ze waren tentenmakers. Ze waren van hetzelfde handwerk, staat er. Ze waren tentenmakers. Maar die tenten van ouds werden gemaakt van leer. Dus het is weer hetzelfde beeld. Men bouwde een ander huis. Een niet blijvend huis uiteraard. Maar die tenten hebben alles te maken met het pelgrimschap en met het leven in de woestijn. Nadat men verlost is uit Egypte, leeft men in tenten. Dus hoe dan ook, dat leer is altijd een beeld van opstanding. En de gordel om de lenden is dat trouwens ook altijd. Dat durf ik bijna niet uit te leggen. Maar de lenden hebben in de Bijbel altijd te maken met voortplanting namelijk. En als de lenden om God zijn, dan zeggen wij, dat betekent dat ze de kleren een beetje opgetrokken hebben zo. En dan kunnen ze beter lopen. En dat is natuurlijk zo, dan zijn ze bereid om te gaan. Maar dat vermogen om te staan en te gaan, dat kun je ook inderdaad noemen het vermogen tot voortplanting. Je moet een beetje taalgevoel hebben om dat te begrijpen. Maar dat leer je wel als je lang genoeg met de Bijbel omgaat. Maar dat om God zijn van de lenden willen inderdaad zeggen dat men zich verplaatsen kan althans, over een afstand. Maar het heeft tegelijkertijd altijd de betekenis van dat men zich kan voortplanten ook door de tijd. Dat wil zeggen dat men nieuw leven ontvangt. Dat is het omgorden van de lenden. Ja, lenden zijn heupen, ik weet het. Maar het zal uw gedacht zijn wat uit de heupen van Jacob allemaal is voortgekomen. Ik denk dat ik nou duidelijk genoeg ben. He? Dat heeft te maken dus met nieuw leven uit de dood. Dat is de gedachte. Dus al deze dingen, de kleding van kemelshaar en leren, gordel om zijn lenden, het spreekt allemaal over wedergeboorte. En op de details komen we dus later nog wel eens een keer terug. En dan staat er, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Nou valt over een sprinkhaan een heleboel te vertellen. Mede omdat die in het Oude Testament bij hele wolken en bij miljoenen, misschien wel bij biljarden tegelijk voorkomt. Daar dan een uitbeelding is van legers. Maar volgens de Griekse vorm van dit woord voor sprinkhaan heeft het de betekenis van het is het laatste. Het woord namelijk sprinkhaan betekent ook het uiterste. Akron in het Grieks. Sprinkhaan is akris en het uiterste is akron, het laatste dus. Hè. En dan heb je nog van dezelfde stam afgeleid akmen. Dat betekent dat duidt op iets wat er nu nog steeds is. Dat is net zoiets als het uiterste. Iets wat er toch nog, ondanks alles, blijft. En daar is de sprinkhaan dus, in ieder geval in het Nieuwe Testament, een uitbeelding van dat wat nog blijft. En daarom geloof ik dat het een uitbeelding is voor het gelovig overblijfsel, noemen wij dat. Ja, als je het niet begrijpt, sla je het gewoon over, hè. Het is een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Dat zijn namelijk de gelovigen die uiteindelijk de toorn, dat wil zeggen de grote verdrukking en al het oordeel van God, overleven omdat zij geloven. Dat is het overblijfsel. En daar zijn deze sprinkhanen, in ieder geval hier, een beeld van. Er zit veel meer aan vast, maar dat kan ik allemaal zo gauw niet vertellen. Maar dat dat deze positieve betekenis heeft, blijkt ook uit dat die sprinkhanen genoemd worden samen met wilde honing. Ik heb me zelfs laten wijsmaken dat men niet alleen sprinkhanen had, maar men deed dat. Dat is een raar verhaal, maar het staat echt in de handboeken. Men deed dat door het kopje eraf te trekken. en de pootjes en de vleugeltjes. En dan het beestje te vermalen. Samen met honing. Vies, hè? En samen met honing. En daar bakte men dan een soort brood van. Ik heb met opzet van tevoren al gegeten. Maar staat ook, ieder neemt tevoren zijn eigen avond. Maar staat er toch, hè? Goed. Nou goed, maar ja, sommige mensen vinden dat lekker. Maar misschien eet men dat ook niet omdat het lekker is. Maar gewoon omdat je toch wat te eten moet hebben. En zoet zal het geweest zijn. Maar honing is in de Bijbel in elk geval een beeld van wat het woord van God voortbrengt. Geloof, hoop, liefde, dat soort dingen. Al wat het woord als resultaat heeft, wordt uitgebeeld door de honing. En deze honing en sprinkhanen worden hier als voedsel genoemd. Wordt schijnbaar ook met elkaar vermengd. En dat betekent dat het inderdaad iets heeft te maken met geloof. En het leven van de gelovige nadat hij is uitgegaan buiten de legerplaats. Heeft te maken met dat hij weliswaar is uitgegaan in de woestijn, waar de mens normaal omkomt. Maar dan blijkt dat hij toch daar niet omkomt, in de eerste plaats omdat hij een kameel is, want die blijft daar in leven. En in de tweede plaats vanwege die leren gordel, want dat is een beeld van ook dat men nieuw leven heeft ontvangen en dus sterft men in de woestijn niet. En een ander ding is dat er toch voedsel is in de woestijn, al was het maar deze honing en sprinkhanen. En als je nou alles netjes bij elkaar optelt en de details vergeet, dan blijft gewoon over dat al wat hier staat een uitbeelding is van leven. Dat is eigenaardig, want in de woestijn vindt een natuurlijk mens de dood. Maar Johannes de Doper is in de woestijn en hij heeft daar leven. Hij is de uitbeelding van leven, hij predikt leven. En zelfs de doop die hij toepast is een uitbeelding van nieuw leven uit de dood. Namelijk van dood en opstanding. Nou, daar gaat het om. En dan staat er in vers 5. Toen is tot hem uitgegaan, tot deze zonderling met die rare jas en die rare gordel en met dat rare eten op die rare plek. Weet je wel, heb ik het over zijn geboorte nog niet eens gehad, want het was ook zo raar. Maar tot deze mens gaat men uit, tot hem is uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, het Joodse land betekent dat, en het gehele land rondom de Jordaan, en werden door hem gedoopt. Mag dan een excentriekeling geweest zijn, dat was hij zonder meer, maar hij was een dienstknecht van God. En hij werd daarvoor gebruikt. God gebruikte hem om dit evangelie van leven uit de dood te prediken. En dan staat er, ze werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Zo'n zin betekent gewoon dat door zich te laten dopen, zij hun zonden beleden. Dat staat er. Hè? Ja, dat is goed Nederlands hoor, een beetje oud Nederlands, maar dat staat er. Ze werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Dat betekent niet dat ze dus gedoopt werden en intussen aan het praten waren over wat ze allemaal verkeerd gedaan hadden of aan het biechten waren of zo. Helemaal niet. Het betekent gewoon dat zij zich lieten dopen en daarmee beleden dat zij zondaren waren. En schuldig stonden voor God. En om die schuld voor God kwijt te raken, moet men gereinigd worden en die reiniging vond dan op symbolische wijze plaats door het water van de doop. Het is heel eenvoudig. En als men meent dat men geen zondaar is of geen zonden heeft, dan laat men zich niet dopen. En als men meent dat men wel, als men zich wel laat dopen, geeft men daarmee toe, dan beleidt men daarmee dat men een zondaar is en schuld heeft voor God. Het is heel eenvoudig. En zo staat het hier ook. Beleidende een zonde. En dan staat er, wel, er stond dus in eerste plaats dat die mensen allemaal uitkwamen. Ze gingen tot hem uit, precies wat ik al zei, want men moest uitgaan om bij Johannes te komen. Men ging tot hem uit, tot die rare man, die helemaal in de maatschappij ook niet paste, zal ik maar zeggen. Maar ze gingen tot hem uit en ze lieten zich door hem dopen en gaven daarmee gehoor aan zijn prediking. En dan staat er, hij dan ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen, wel komen kijken blijkbaar, sprak tot hen, ja, hij zei, gij allen gebroedsels, hè? En ik moet u zeggen, dat leer je zo niet, hè, dat je zo het publiek toespreekt. Ik herinner me goed dat ik eens een keer, dat is jaren geleden hoor, toen was ik nog erg jong, maar dat is jaren geleden. Maar toen sprak ik een keer voor de mensen en toen zei ik, goedemiddag broeders, zusters en andersdenkenden. En er zijn mensen kwaad om weggelopen, omdat ik zei andersdenkend, daar is niks geks aan, want sommige mensen zijn inderdaad andersdenkend. Hè? Dus waarom zou je ze zo niet aanspreken? Als het geen broeders en zusters zijn, kun je zeggen vrienden. Maar dat is nog maar de vraag of het vrienden zijn. Dus als het geen broeders en zusters zijn, zijn het in elk geval anders denken. Daar is niks beledigends aan. Ook geen scheldwoord. Hè? Maar moet je nagaan, daar vallen sommige mensen over. Maar hier staat gewoon, gij andere gebroedsels. Ja, daar lach je nou om, maar dat is wat hoor. En dan moet u opletten. Kijk, ik heb dit niet geschreven, dus u mag het mij niet kwalijk nemen dat het hier staat. En ook niet dat ik het lees. Ik heb het niet geschreven. Maar er staat, hij dan zien de velen van de fariseeën en sadduceeën, die kwamen kijken. Hij sprak hen toe en zei, gij andere gebroedsels. Wel, dat zei hij niet tegen die zondaren die zich kwamen laten dopen. Hij zei het tegen die mensen die alleen kwamen kijken zich niet wensten te laten dopen. En ze worden hier beschreven als fariseeën en sadduceeën. Dat wil zeggen, niet hoeren en tollenaren, maar fariseeën en sadduceeën. Dat wil zeggen, in gewoon Nederlands, religieuze mensen. Ik had bijna gezegd kerkelijke mensen, maar goed. Ja, dat zeg ik dan maar niet. Dan zeg ik dus maar religieuze mensen. En wij weten dat dat inderdaad onderverdeeld wordt in twee soorten. Dat is bij ons ook zo. Religieuze mensen worden altijd onderverdeeld in twee soorten. Je hebt er namelijk, die zijn trouw aan de traditie. Orthodox heet zoiets. Ze zijn trouw aan wat er van de vader is overgeleverd. Ze houden de traditie in stand. Wel, fariseeën waren deze orthodoxen uit het judaïsme, uit het jodendom. In grote lijnen werden ze verdeeld in twee categorieën die we hier vinden. Fariseeën, de orthodoxie. En u weet, dat zijn natuurlijk vanzelfsprekend de tegenstanders van de zogenaamde vrijzinnigen. Dat zijn echt andersdenkenden, die denken anders dan orthodoxen. Die maken zelf al uit hoe ze wensen te leven, hoe ze hun godsdienst invullen, zonder daarbij trouw te zijn in welke traditie dan ook. En wij kennen ze vandaag de dag ook, we noemen dat vrijzinnig. En in hun dagen heette dat de Sadduceeën. Van de Sadduceeën leert de Bijbel dat zij niet, bijvoorbeeld niet geloofden in wonderen. Dat was lang voor de ontmythologisering van de Bijbel, maar je ziet dat heeft Bultmann ook niet uitgevonden. Hè? Maar dat bestond dus al. En die twee categorieën, wel, het zijn kerkelijke mensen. Ze worden niet als zondaren beschreven, maar ze worden beschreven als mensen die wel degelijk religieus zijn, een godsdienst hebben, of zoals je tegenwoordig dat noemt, een geloof hebben. Nog min of meer met de Bijbel in de hand uiteraard, want ze gebruikten ongetwijfeld het Hebreeuwse Oude Testament, waar ze min of meer in geloofden, de een meer dan de minder bedoel ik dus, hè. Maar ze worden zonder meer in één adem genoemd. Dat zullen ze sowieso niet blij geweest mee zijn. Hè? Maar ze worden in één adem genoemd. Maar ze worden beide genoemd als andere gebroedsels. Waarom? Ja, de uitdrukking, dat is makkelijk genoeg. De uitdrukking komt later voor, wordt later ook in de Bijbel verklaard. Dan wordt er namelijk gewoon gezegd dat dezezelfde mensen kinderen zijn van de duivel. Dat is Johannes 8 vers 44. Zo worden ze genoemd. Gij hebt de duivel als vader. En ze worden dus kinderen, of eigenlijk zonen van de duivel genoemd. Dat wil zeggen, ze zijn degene die het werk en de leer van de duivel voortzetten. En daarom worden ze genoemd gebroedsels van adderen. Giftige slangen dus. Van die geniepigen die tussen dat gras, weet u wel, dat is dat, hè. Gras staat voor mensen. En daartussenin vind je dan het werk van de duivel, de doorheenwerpen, de Satan, de slang, of hoe je er maar genoemd wordt. Adder dus. En zowel de fariseeën als de sadduceeën, begrijp me goed, zowel fariseeën als sadduceeën, die het helemaal niet eens waren onderling, worden aangeduid als adderige broedsels. Wel, het moet duidelijk zijn dat van dat deze Sadduceeën en Fariseeën inderdaad niet buiten de lege plaats zijn, maar er middenin. Elke menselijke organisatie maakt deel uit van een maatschappij. Dat is niks aan te doen. En het zal in elk geval zo zijn, daar kan ik helemaal geen uitzondering van maken, zal in elk geval zo zijn dat binnen het Jodendom de synagoge of het Judaïsme, zal ik dan maar zeggen, de Joodse godsdienst, in ieder geval bepalend is voor de gehele Joodse cultuur en Joodse samenleving. Dat kan niet anders. Zodat in elk geval in het Jodendom dit niet te splitsen is. Zij wonen niet alleen in de lege plaats, zij vormen of zij zijn die lege plaats. Zij bepalen de kaders tot waar die lege plaats gaat. Het zal ook duidelijk zijn uit de rest van de schrift, en met name de evangelie, dat deze fariseeën met name dan een gruwelijke hekel hadden aan hoeren en tollenaren en andere soorten zondaren. En ze hadden ook een hekel aan iedereen die daarmee omging. Maar voor hen was juist het evangelie bestemd. En met hen ging de Heere Jezus om. En tot hen richtte zich niet alleen de Heere Jezus, maar ook Johannes de Doper. Dat is niet de vondst van mij. Dat is niet de manier van interpretatie om een bepaalde lering die wij erop nahouden een beetje te onderbouwen. Want zo werken wij hier nooit. Integendeel, het is ronduit wat de schrift leert. Iedereen die eerlijk de Bijbel leest zal tot die ontdekking komen. Zal niet alleen tot ontdekking komen zelfs dat God mensen gebruikt die lang niet altijd even netjes en acceptabel waren, maar in het algemeen dat hij zich daarbij ook nog richt tot degene die asociaal zijn eigenlijk, zal ik dan maar zeggen, die helemaal buiten de boot zijn gevallen, heet dat in gewoon Nederlands. Dat zijn die zondaren, dat zijn die mensen die geen hoop meer hebben, dat zijn die mensen die ook klaarblijkelijk niet in staat zijn om hun leven in te richten, die niet weten wat ze zullen doen. En ook als ze het wel weten, zijn ze niet in staat om het te doen. Ze maken zich plannen, ze zeggen, nou dat doe ik nooit meer. Van nu al aan geen druppel meer, heet dat, hè. En wat gebeurt er dan? Ja, dat is een regel van een lied, inderdaad. Maar wat gebeurt er? We weten wat er gebeurt. Zij zijn niet in staat om zich daaraan te houden. Zij hebben een ander leven nodig. Zij hebben een andere kracht nodig in hun leven die hun acceptabel maakt. Niet voor de mensen, want dat lukt toch niet meer, maar wel voor God. En voor hen is het evangelie bestemd. Van de Heer Jezus staat ook trouwens dat hij gekomen is, als de Zoon des Mensen, om te zoeken en zalig te maken, niet wat kerkelijk is of wat religieus is of goedwillend is of goed zijn best doet. Maar is gekomen te zoeken, zalig te maken wat verloren was. Dat waarvan vast stond dat het nergens voor deugde. De Heer zocht hen op. En het zal duidelijk zijn waarom. Zij hadden hem nodig. En dat is het hele verhaal. Zij hebben de heelmeester nodig. U weet wat de schrift zegt, hè? Zij die gezond zijn, hebben de heelmeester niet van nodig, maar zij die ziek zijn. Zij die een grote schuld hebben, hebben iemand nodig die een schuld betaalt. Zij die een kleine schuld hebben, die hebben dat niet zozeer nodig. En zij die voor wie een grote schuld is weggedaan, zij zijn degene die het meest dankbaar zijn. Zij zijn degene die het meest reden hebben ook om de Heer te dienen. In werkelijkheid zijn zij degene die de Heer het meest eer geven in hun leven. Niet dat ze zulke nette mensen zijn, maar juist omdat ze zulke grote zondaren zijn of waren. En vervolgens de Heer de eer geven en zeggen, maar ik ben door hem gerechtvaardigd. Als je daar nog aan toevoegt, dat wij als gelovigen juist in deze bedeling geroepen zijn als toonbeeld, als standbeeld, als monument van de grootheid van Gods genade, dan zult u begrijpen dat God erop uit is om juist zondaren zalig te maken. Want als ergens zijn genade blijkt, is het daar waar de zonde te meerder geworden is. Zie? En deze nette mensen, deze fariseeën en sadduceeën waren ongetwijfeld veel netter dan al die hoeren en tollenaren, zoals ze dan gewoonlijk genoemd worden. Wel, deze nette mensen worden aangesproken met gij adderige broedsels. Niet vanwege in de eerste plaats van hun levenswijze, maar in de eerste plaats vanwege hun denkwijze. En hun manier van omgaan met het woord van God. En dan staat er, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Dat betekent gewoon, hoe kom je erbij dat je die toekomende toorn zou ontvlieden? Er is namelijk toorn toegezegd, aangekondigd, die zou komen, wel, over, laten we maar het algemeen zeggen, over de ongelovigen, hoe dan ook. En het is duidelijk ook dat deze fariseeën en sadduceeën duidelijk uitdrukking geven aan hun gedachte dat zij niet onder die toorn zouden komen. Zij gaan ervan uit dat die toorn niet over hen komt. En het is Johannes de Doper die hen vraagt, hoe kom je daarop bij? Wie heeft dat gezegd? Waar staat dat in de Bijbel? Wie heeft u aangewezen om die toekomende toorn te ontvlieden? Wel, mag ik eens een andere vraag stellen? Hoe wist Johannes dat? Dat zij meende die toekomende toorn te ontvlieden? Wel, ik denk gewoon omdat ze zich niet lieten dopen. Want het eigenaardig is, dat, dan moet ik een heleboel dingen in één zin zeggen ongeveer, maar het eigenaardig is dat de doop in water de uitbeelding is eigenlijk van de dood en opstanding van de zondaar. En dat betekent dat de doop in water, de onderdompeling in water, in feite de uitbeelding is van het oordeel wat over elke zondaar moet komen. En de enige manier om aan het grote oordeel te ontkomen is door deel te hebben aan dat oordeel voor zover het gekomen is over de Heer Jezus Christus in onze plaats. Met andere woorden, wanneer wij deel hebben gekregen aan de Heer, aan Christus, dan hebben wij deel aan zijn dood en opstanding en komen wij dus niet in die toekomende toorn. Want hij is degene die ons ook behoudt van de toekomende toorn, zegt 1 Thessalonicenzen 1. En 1 Thessalonicenzen 5 zegt over de gelovigen, wel, gij zijt niet gesteld tot verkrijging van toorn, maar tot verkrijging van zaligheid. Zo zijn er nog een paar van die schriftplaatsen, maar ik haal ze nou verder niet aan. Het gaat erom dat de enige manier om aan die werkelijk toekomende toorn te ontvlieden is door deel te hebben aan die toorn die werd geopenbaard over de Heer Jezus Christus toen hij in onze plaats leed en stierf. Daar werd het vonnis voltrokken over de zondaar aan het kruis van Golgotha. En door de doop in water, of anders gezegd, door ons te laten dopen, verbinden wij ons als het ware daarmee. Accepteren wij via een daad, via een ritueel, accepteren wij daarmee dat de dragen van de toorn door de Heer Jezus ook in onze plaats was. Of anders, het betekent dat onze toorn daar gedragen is. Want het ondergaan in het water is wel degelijk de uitbeelding van de dood en dus van verdrinking. Van het oordeel wat er komt over de zonde. En de manier om aan het echte oordeel te ontkomen is door zich te laten dopen. Of moet ik misschien zeggen, door zich met God te laten verzoenen. En dat betekent dat diegenen die zich niet met God laten verzoenen, die zich dus ook niet laten dopen, dat zij dus ervan uitgaan dat ze niet in die toorn zullen komen die in de toekomst komt. Ze zijn te goed, ze hebben dat niet nodig. En daarom spreekt Johannes verder tot hen en zegt, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want dat is wat zij dachten. Wij zijn niet zo slecht, want wij stammen van Abraham af. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat juist Abraham die man was die door zijn geloof moest uitgaan buiten zijn land en maagschap en zijn vaders huis in Genesis 12. Maar iemand die afstand van Abraham, die kan zich daar niet op beroepen, die heeft daar geen privileges. Johannes zegt dan ook, zeg niet bij uzelf, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Wat moeilijke uitspraak natuurlijk. Maar de gedachte is simpel, dat men niet door afstammeling te zijn van Abraham, erfgenaam wordt van Abraham, maar dat men door geloof als Abraham erfgenaam wordt van Abraham. Met andere woorden, je mag dan van Abraham afstammen, maar voor God ben en blijf je een zondaar. En de enige weg tot rechtvaardiging is die van geloof. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zowel de Jood als de Griek. En zelfs eerst de Jood en ook de Griek. Want dat is wat er staat. En daarom, je kunt een Abraham als een vader hebben, maar we kennen uit het Oude Testament heel wat figuren die Abraham tot vader hadden, maar die zondaren waren en die ook inderdaad ongelovig waren, ook inderdaad verloren zijn. Want men moet geloven in die God van Abraham, Isaac en Jacob. Men moet aanvaarden wat die God ook aan Abraham gezegd heeft. Namelijk dat men moet uitgaan, dat is één ding, en aan de andere kant dat men moet aanvaarden dat God nieuw leven geeft in plaats van het oude. En het oude leven mag dan van Abraham afstammen, maar dat is vlees en bloed wat van Abraham afstamt. En vlees en bloed zal het koninkrijk nooit beërven. En het koninkrijk mag dan heel dichtbij gekomen zijn, maar als je niks anders bent dan een natuurlijk mens, slechts één keer geboren, uit Abraham of uit Adam of uit wie dan ook, dat maakt niks uit, dan heb je daar geen tegen aan, want vlees en bloed gaan het koninkrijk niet binnen. Men moet wedergeboren worden. Kortom, men moet een nieuwe schepping worden in Christus of met Christus. Men moet deel hebben aan zijn dood, en dus zijn oordeel, en zijn opstanding om vervolgens het koninkrijk binnen te gaan. En eigenlijk is het zo, deze stenen die tot Abrahams kinderen zouden worden, wel, wij zijn dat, wij zijn die stenen. Toch? Ja, dus Petrus wist het wel. Die heette trouwens ook zo, die heette Petrus, dat betekent steen. Maar hij zei dat wij als gelovigen zelf gebouwd worden als levende stenen en toegevoegd worden aan die andere levende steen, namelijk Christus. Dat zijn allemaal levende stenen, maar in elk geval erfgenamen van Abraham. En daar gaat het maar om. En verder ga ik er maar niet op in. Nou, dan staat er in vers 10, ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Daar heb je het verhaal. Want die bomen, wel een boom is in de Bijbel een beeld van een volk. Of het is een uitbeelding van een individueel mens. Dat kan allebei namelijk, en het verschil is zo groot ook niet. Maar als die bijl daar ligt, betekent het inderdaad dat die bomen afgehouden zouden worden. En toegepast op een mens betekent dat hij zal moeten sterven. Er komt een andere boom, namelijk die boom die de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus zelf. En zelfs daarvan moet gezegd worden dat het daarbij gaat om een boom die afgehouden is, maar daarna opnieuw een reisje voortbrengt. Hè? Ja, dat is uit Jesaja, de afgehouden tronk van Izaïe, waarvan een scheut uit zijn wortelen toch weer vrucht draagt. Alle bomen worden in elk geval afgehakt, maar er is maar één boom die inderdaad weer uitschiet en die weer vrucht draagt en die weer leven voortbrengt. En dat is die tronk van Izaïe en dat was de vader van David en dat was de vader van Christus. We hebben het dus nu over de dood en opstanding van Christus. De boom wordt afgehouden, elke boom wordt afgehouden. Er staat trouwens ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd, meervoud. En dan alle boom dan die geen goede vrucht voorbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Wat er gebeurt is niet dat de boom netjes onderhouden wordt en opgekalevaterd wordt en dat er hier en daar vruchten ingehangen worden of ja, ik dacht aan kerstballen en zo. Want de kerst en de kersenboom, die heb ik altijd in gedachten, maar die zal ik nou niet meer uitleggen. Hè? Maar in elk geval, die boom wordt niet opgeknapt en versierd. De boom wordt afgehouden opdat die opnieuw vrucht zal dragen, opnieuw zou uitschieten. En dat is wat er gebeurt. Dat betekent dat als hier een nieuw koninkrijk wordt aangekondigd, betekent dat alle oude koninkrijken en alle oude heerschappijen zullen verdwijnen. En dat is het verhaal. Dat is wat hier wordt gezegd. De bijl is dan de wortel der bomen. Je kunt het evangelie brengen en je hebt altijd een verschillende reactie. Je hebt twee soorten reacties. Je hebt de een die zegt, dat is een verschrikkelijke boodschap. En ze voelen zich zwaar beledigd. En de ander zegt, dat is precies wat ik nodig heb. Nee? Die mensen denken zelf van hun eigen leven nog wat te maken en zich acceptabel te maken voor God, ook vaak langs de religieuze weg. Voor hen is dit een verschrikkelijke boodschap. Want de bijl ligt aan de wortel van de boom. Je mag een fariseer zijn, een sadduceer of misschien ook helemaal niks. Dat doet er helemaal niet toe trouwens. Als je niet uitgaat buiten de lege plaats en het oude leven dus feitelijk bereid bent af te leggen, dan zul je het oude leven zo zonder meer verliezen. Dat is wat de schrift zegt. Wie zijn leven zal willen behouden, en wie wil dat niet, hè? Maar wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar pas degene die het verliezen hier, en die het hier bereid zijn op te geven, zullen ander leven in de plaats van het oude ontvangen. God verbetert niet de mens, God maakt een nieuwe mens. En dat is het verhaal. En de blijde boodschap is de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen, wat zou gevestigd worden, in ieder geval over de gelovigen, maar het betekent wel dat al die andere bomen die er staan omgehouden worden. De prediking van het evangelie is tegelijkertijd de prediking van wat wij dan in de volksmond noemen hel en verdoemenis. Dat is het dus ook. Het is de prediking namelijk van het oordeel over de zondaar. Er is maar één manier om aan die toorn te ontvlieden, dat is door deel te hebben aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En ieder die daaraan deel heeft, wordt verondersteld dat ook tot uitdrukking te brengen door zich te laten dopen. En vandaar, deze mensen lieten zich niet dopen. En Johannes zegt, hoezo? Denk je dat je niet in die toekomende toorn komt? Denk je dat je dan het oordeel kunt ontvlieden? Vergeet het maar. Ben je Abraham zaad? Ben je toevallig een Jood misschien? Vergeet het maar, het maakt niks uit. Als je niet gelooft zoals Abraham, maar in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als je niet gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, zul je aan dat leven, aan het koninkrijk, nooit of te nimmer deel hebben. Mag dan een blijde boodschap zijn dat het koninkrijk nabij gekomen is. Je hebt er niks aan. Weet u nog wat ergens staat in de Bijbel? Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Maar mag er dan dichtbij zijn? Daar heb je niks aan. Wij moeten namelijk in. Nou. Dan staat er dat Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Dat betekent dat Johannes niet waard was in de schoenen van de Heer Jezus te staan. En hij zegt dan over de Heer, hij zegt, die zal u met de Heilige Geest, namelijk, want dat is hetzelfde, met vuur dopen. En dat vuur is uiteraard de uitbeelding van het oordeel wat in het vorige vers wordt genoemd en wat ook in het volgende vers wordt genoemd. In vers 10 wordt gesproken over de bijl die de boom zou afhouden en die boom zou in het vuur geworpen worden, dat is oordeel. Maar vuur is een uitbeelding van de geest en het werk van de Heilige Geest. Daarom zegt Johannes wel, na mij komt iemand die komt om je met vuur te dopen. En dat betekent in ieder geval een oordeel. Er staat er nog prompt in vers 12, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat betekent dus dat tarwe, dat wat opgekomen is uit de oogst, het nieuwe leven zal ik maar zeggen, dat gaat de schuur en dus het koninkrijk binnen, maar al het andere, al het wat met uiterlijk vertoon te maken heeft, want dat is kaf, dat is het vliesje waar een graankorrel in zit, hè, dat kaf wordt weggeworpen en verbrand. Alles wat maar staat op de uiterlijke dingen, zal ooit weggedaan worden. En wees er maar blij mee. Maar je kunt er alleen maar blij mee zijn als dan blijkt dat er ook nog tarwe is. En dat er geen loze aar is, zal ik maar zeggen. Als er maar vrucht in zit, en daar gaat het om. Wel, deze Johannes de Doper die zei, en ik heb dat vers overgeslagen, niet met opzet, maar ik zal het er nu bespreken. Hij zei in vers 8 tot deze adderige broedsel, fariseeën en sadduceeën, hij zegt, breng dan vruchten voort. Wel, dat is bijvoorbeeld die tarwe. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Wel, Johannes predikte, bekeert u en dus laat u dopen. En als het staat, breng dan vruchten voor der bekering waardig. Wat is die vrucht dan? Makkelijk, hè? Ja, zich laten dopen uiteraard. Breng dan vruchten voor de bekering waar. Verondersteld wordt dat iemand die zich bekeert zich laat dopen. Deze mensen deden dit niet, deze fariseeën en sadduceeën. En daarom roept Johannes hen op en zegt, breng dan vruchten voor der bekering waardig. De doop is een doop die voortvloeit uit bekering. Elke bekeerling wordt verondersteld dan ook via die weg van de doop uitdrukking te geven aan dat hij zich met God laat verzoenen. En hij doet dat door zich te laten dopen. Dat is een vrucht waardig der bekering. En dan staat er, dat is het eigenaardige, maar het is de bevestiging van al wat in het voorgaande naar voren gebracht is. Dan staat er in vers 13, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Nou, er zijn geloof ik wel kerkscheuringen ontstaan over de vraag waarom de Heer Jezus gedoopt moest worden. Maar het antwoord is eenvoudig genoeg hoor. Dus het antwoord is eenvoudig genoeg. Wat staat er over het koninkrijk? Ik heb het al uit het hoofd geciteerd. Er staat, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En over de Heer Jezus staat, ja, sommigen maken er bezwaar tegen, maar het staat in de Bijbel, over de Heer Jezus staat, dat hij net als wij vlees en bloed heeft aangenomen. Vlees en bloed deelachtig geworden is. Hij is ons in alles echt gelijk geworden, nog uitgenomen de zonde staat er. Maar dat betekent, zoals ook vele malen staat, dat de Heer een lichaam had van vlees en bloed. Zijn dagen, die wij noemen de dagen van zijn omwandeling op aarde, heten in de Bijbel de dagen zijns vleeses. In de dagen zijns vleeses heeft hij geleden, staat er in Hebreeën 5, en hij heeft gebeden. En aan de andere kant wordt er gesproken over de Heer die inderdaad het lichaam des vleeses heeft afgelegd. Dat staat in Colossense. De besnijdenis van Christus, maar dan in overdrachtelijke zin. Hij heeft namelijk het lichaam, het vleeselijke lichaam, niet het zondige, maar wel het vleeselijke lichaam, afgelegd. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En toen men bij de Heer kwam, toen men bij Jezus van Nazareth kwam in de tijd om hem koning te maken, wat deed hij toen? Hard weglopen. Zich verstoppen. Waarom? Omdat vlees en bloed het koninkrijk niet binnen zullen gaan en niet binnen kunnen gaan. Zijn uren was nog niet gekomen, staat er. Welke uren? Wel de uren dat hij zou lijden en sterven uit de dood opstaan. Want pas na zijn opstanding uit de dood zou dat koninkrijk ook inderdaad gestalte krijgen. En pas na zijn opstanding en door zijn opstanding zou hij zijn koninkrijk binnengaan. En de uitdrukking, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, staat dan ook uit de mond van de Heer opgetekend na zijn opstanding en niet ervoor. Zie. Dat betekent, ook Jezus van Nazareth moest lijden en sterven om het koninkrijk binnen te gaan. Niet omdat hij zondaar was, maar gewoon omdat dat koninkrijk niet bestemd was voor een oude schepping. En door zijn geboorte uit Maria was hij onderdeel geworden van een oude schepping. Ik zei niet zondige schepping. Hoewel het niet eens verkeerd zou zijn, maar ik heb het niet gezegd. Ik zeg gewoon een oude schepping. Want in Christus is iemand een nieuwe schepping. Christus zelf is namelijk een nieuwe schepping. En de eerstgeborene uit de doden en door de opstanding is hij dat geworden. Dus ook voor hem was noodzakelijk dat hij zou lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. En aangezien dat uitgebeeld wordt in de doop, en aangezien dat bovendien in overeenstelling is met Gods wil met betrekking tot het vlees, liet ook Jezus van Nazareth zich dopen. En daarmee deed hij precies hetzelfde als wat elke andere zondaar deed, namelijk instemmen met de weg die God gaat met een mens, met deze oude schepping, opdat een nieuwe schepping tot stand zou komen. Begrijpt u? Het is één ding om te zeggen, de doop is een uitbeelding van het afwassen van zonde, maar het is beter, het is fundamenteler om te zeggen, dat de doop een uitbeelding is van dood en opstanding, want daardoor worden zonden afgewast. Afgewassen, of er nou weinig zijn of veel, dat heeft er niks mee te maken. Door de dood en opstanding verliest men die oude schepping, verliest men die oude natuur, waarop die schuld rust, die besmet is, die onrein geworden is enzovoort. Maar ook als je zegt van, is helemaal niet onrein, dan blijft het nog hetzelfde. Iemand die sterft legt zijn oude mens af. Of hij nou goed is of slecht. En Gods weg met de mens, ongeacht of hij goed is of slecht, is gewoon die weg van dood en opstanding. Want God maakt een nieuwe schepping waaraan ieder die gelooft deel zal hebben. Dat is het hele verhaal. Zie? En dan zie je dat de zonde daarbij nog van tamelijk ondergeschikte betekenis is. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar het is van ondergeschikte betekenis, omdat het belangrijkste is dat God uit deze oude schepping een nieuwe schepping maakt. En in ieder die in hem gelooft, wordt door hem uitgeleid uit deze oude schepping en krijgt deel aan die nieuwe. Dat is het verhaal. En daarom, de Heer Jezus liet zich inderdaad ook dopen. Johannes zegt, dat kan toch niet, want ik moet door u gedoopt worden. Had hij volkomen gelijk in natuurlijk. Maar de Heer zegt, nee, niet discussiëren, want daar ging het niet om. Hij zegt, laat nu af, want al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat is gerechtigheid? En wat is het vervullen van gerechtigheid? Wel, het vervullen van de gerechtigheid is gewoon het tot stand brengen van die gerechtigheid op de voorgeschreven wijze, uiteraard. En gerechtigheid Gods wordt tot stand gebracht langs de weg van dood en opstanding. Romeinen 6 zegt, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is één ding. En een ander ding is, dat iemand die door God gerechtvaardigd is van de zonde, verondersteld wordt om ook inderdaad vervolgens die weg van God met de zondaar te aanvaarden door zich te laten dopen en daarmee in te stemmen met die rechtvaardigheid van God. Ik zou natuurlijk met u moeten lezen, Lucas 7, waar staat het, iedereen die zich liet dopen, daardoor God rechtvaardigde. En de fariseeën en sadduceeën die zich niet lieten dopen, hebben daarmee de raad Gods tegen zichzelf verworpen, staat er. Want de rechtvaardigheid Gods, dat is die komt tot uitdrukking in die weg van de dood van een oude schepping en het opstaan van een nieuwe schepping uit de dood. In de eerste plaats komt dat tot uitdrukking in de Heer Jezus Christus, die de eerste was die deze weg ging, die dan ook de eerstgeborene uit de doden genoemd wordt, de eerstgeborene uit de nieuwe schepping, en de anderen die hem daar in dood en opstanding gevolgd zijn, daarvan wordt dan ook gezegd dat ze hem volgen in deze wedergeboorte, in deze opstanding, in het koninkrijk, op de troon, in de nieuwe schepping, enzovoorts. Wel, wie deze raad Gods over zichzelf aanvaardt, die vervult alle gerechtigheid Gods, door vervolgens ook inderdaad zich te laten dopen op deze bijbelse wijze. Dat is wat de Heer zelf ook deed. Hij stemde in met de weg die ook hij zelf zou moeten gaan door de dood heen. En hij liet zich dopen. En dan staat er, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Want we weten hoe dat ging. Hij stierf, maar hij stond nogal vlug op. De derde dag. Dat is nogal vlug, de meeste mensen die staan pas op de jongste dag. Dat duurt nog even, zelfs vanaf nu gerekend. He? Maar goed, maar hij is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen werden hem geopend. Ook dat weten wij, want toen hij uit de dood opstond, opende zich de hemel en hij voer op ten hemel. Tot aan de rechterhand Gods, hij is alle hemelen doorgegaan, staat er. En hier wordt het allemaal symbolisch uitgebeeld. Door eerst de doop in water, een beeld van dood en opstanding, en dan het openen van de hemel, wat een beeld is van de hemelvaart, en vervolgens het nederdalen van de duif, hetgeen uiteraard dan een uitbeelding is van de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest daarna. Dit is een vrij eenvoudige zaak, zodat hier opnieuw bevestigd wordt dat deze doop in water de uitbeelding is van dood en opstanding, de weg die God gaat met een zondaar, of eigenlijk met een oude schepping, opdat hij een nieuwe schepping, een nieuw schepsel zal worden. En zo iemand die deze weg gaat, die deze weg van dood en opstaan met Christus gaat, van zo iemand kan gezegd worden, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Natuurlijk, het werd gezegd over de Heer Jezus Christus, maar het moet duidelijk zijn uit de schrift, dat wij die in hem geloven, met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, en één geheel met hem in de gelijkmaking zijn een opstanding, maar ook delen wij in zijn hemelvaart en zelfs in de erfenis, in zijn erfenis, de erfenis die hij ontvangt in dat koninkrijk. Vandaar dat er ook staat dat de discipelen die hem gevolgd zijn, met hem zouden zitten op tronen. De Heer zelf is die weggegaan en zal zitten op de troon, de hoogste troon die er is. Degenen die hem daarin die weg gevolgd zijn, zullen met hem zitten op tronen, zullen met hem heerschappij hebben in deze nieuwe schepping. Want dat is wat elke zondaar wordt voorgehouden, in ieder geval in deze bedeling. Dat ieder die in hem gelooft, met hem deel heeft aan zijn dood, aan zijn opstanding, maar ook aan zijn hemelvaart. En dan, ach, die doop in water, dat betekent niet zoveel. Nou ja, het betekent voor sommigen van ons een paar dagen hard werken hier, en soms zelfs ook nachten, heb ik begrepen. Zo eenvoudig was het allemaal niet. In de Bijbel staat gewoon, zie, daar is water. Hé, dat is ook toevallig. Maar bij ons kost dat iets meer moeite. Maar niettemin, het staat er nu natuurlijk wel. Hè? En dat water, dat op zich, och, dat maakt niet zoveel uit. Hè? Daar zit het er niet in. Men wordt niet gerechtvaardigd door zijn lichaam te reinigen. Maar het is wel zo dat men gerechtvaardigd wordt doordat de Heer zelf, doordat God zelf in Christus ons geweten, onze harten en daarmee onze levens reinigt. Hij doet het, niet wij. Ik denk dat een van de grootste weerstanden die er bestaan tegen de doop als zodanig hieruit voortkomt. Dat het een overgave is aan een ander. Zie? Men moet zich overgeven, men moet het laten gebeuren. Men moet zich als het ware laten ondergaan in het water. Dat is een moeilijke zaak. Maar zo is het leven met de Heer nou eenmaal altijd. Men moet zich overgeven aan de Heer, opdat Hij ons vervolgens uit die dood zou opwekken en nieuw leven geven. Wel, wij geloven dat dat gebeurd is. En de volgende vraag is dan, wel, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan zeg ik altijd, niks, want wanneer gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Dat is de enige vraag die ik kan stellen. En ik veronderstel, als u gelooft en niet gedoopt bent, dat u dan ook de vrijmoedigheid zult willen nemen straks om mee naar voren te komen, direct na deze toespraak, om mee naar voren te komen, om u inderdaad te laten dopen. Wanneer gij van harte gelooft. Meer zit er niet aan vast, u wordt nergens lid van. Het kost zelfs helemaal geen geld, dat is helemaal mooi natuurlijk. Het kost helemaal niks, want verzoening is gratis, reiniging van zonde is ook gratis. En een bad nemen in water, dat is uiteraard ook gratis. Want wij leven uit de genade die de Heer ons geschonken heeft. En daarom, nogmaals, wanneer u denkt, van ik zou me toch ook willen laten dopen, dan is hier de gelegenheid, er is helemaal geen probleem over. Het enige probleem wat u hebt u misschien, maar dat zou nog het enige moeten zijn. Maar het lijkt me een duidelijke zaak, als iemand gelooft dat hij zijn geloof tot uitdrukking brengt tegenover de Heer, niet tegenover mensen hoor, maar tegenover de Heer, door simpelweg zich te laten dopen. Amen.